goed, wij zijn weer bij elkaar om met elkaar de brief aan de Romeinen verder te bestuderen. Wij gaan vanavond verder in het gedeelte dat handelt over Israël en de volkeren. En de apostel gaat dan dieper in op hoe dat zit met het volk Israël in deze tijd. En we zijn toegekomen aan vers 4 van Romeinen 10 en we gaan het dadelijk met elkaar lezen. En dat doen wij vanavond op 9 juni, u hoort Date Gorter, en wij gaan eerst met elkaar bidden om daarna de studie te hebben. Vader, we danken u dat we zo bij elkaar zijn hier rondom uw woord, dat we uw woorden mogen overdenken. Dank u wel, Vader, dat u ons door uw woord aanspreekt. Dank u wel voor het bijzondere wat u door de apostel Paulus ons aanreikt. Vader, dat wij daar al zoveel jaren mee bezig kunnen zijn. Vader, dank u wel voor die mogelijkheid die u ons daartoe verschaft. Dank u wel dat we dat in alle vrijheid kunnen doen. Dank u wel dat die unieke boodschap die deze apostel mocht brengen, een boodschap is die vandaag nog net zo actueel was als in zijn dagen. En daarom is het goed, Vader, om ons bezig te houden met wat deze apostel heeft geschreven in de Romeinen en al zijn andere brieven. Dank u wel, Vader, dat u daardoor genade laat zien, wat genade werkelijk betekent. Dank u wel, Vader, dat we duidelijk zien hoe zaken zijn en, Vader, dat we steeds opnieuw nodig hebben om aangescherpt te worden door de woorden van deze apostel. Dank u wel, Vader, dat we zo ook vanavond dat mogen doen, gezamenlijk, in afhankelijkheid van u, vragend om de leiding van uw geest. En Vader, mag het bovenal zijn tot eer van u en daarbij ook tot opbouw van ons geloof en tot verdieping. Vader, en dank u dat u ons zo een moment in de week stilzet, te midden van al het rumoer van deze wereld. Maar Vader, daar zetten we ons oor niet echt naar. Ons oor willen we echt zetten naar wat u zegt. Vader, en daar dank u voor, in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, wij gaan met elkaar lezen Romeinen 10, vanaf vers 4. En we zullen een stukje daarvan lezen. En we zullen dan daarna gaan kijken met elkaar wat daar eigenlijk precies bedoeld wordt. En er staat, want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen, of wie zal in de afgrond nederdalen, namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord van het geloof dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij gered worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot redding. Immers, het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Hoe zullen zij dan hem aanroepen in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in hem van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat, hoe lieflijk zijn de voeten van hen die een goede boodschap brengen. Tot zover deze woorden uit Romeinen 10. En dit is een stukje natuurlijk uit een groter betoog dat de apostel houdt in deze brief. En met name als we deze woorden met elkaar lezen, dan zien we dat het woord gerechtigheid hier wel een rol speelt, een belangrijke rol. En dat is eigenlijk al vanaf hoofdstuk 1 het geval, hè, in deze brief. Want in het evangelie, in het goede nieuws, wordt gerechtigheid van God geopenbaard. Uit geloof tot geloof. En dat is een gerechtigheid die de Israëliet, of die de zoon van Israël of de Jood, in feite niet echt kende. Gerechtigheid van God. Want de apostel die heeft het hier in deze hoofdstukken over het volk Israël. Het Joodse volk zeggen we ook wel. En hier zijn we dan toch wel aanbeland bij een belangrijk punt in deze brief. Want de apostel heeft dan gezegd in vers 3, want onbekend met Gods gerechtigheid, dat is wat ik net zei, onbekend met Gods gerechtigheid en trachtende hun eigen gerechtigheid te doen gelden, hebben zij zich aan de gerechtigheid Gods niet onderworpen. En die gerechtigheid Gods, die wordt dus in het evangelie geopenbaard. En ook hier gaat het, net als in eerdere hoofdstukken, hè, want hoofdstuk 3 en 4 kunnen we daar natuurlijk uitvoerig op naslaan, ook als Abraham als voorbeeld wordt opgevoerd. Het principe wat de apostel hier naar voren brengt in deze brief is geloof. En dat is ook het principe wat hij al naar voren bracht in het vers wat ik net uit mijn hoofd citeerde. Romeinen 1 vers 16, uit geloof tot geloof. Er wordt dus twee keer achter elkaar het woord geloof genoemd, waarbij dus al heel nadrukkelijk aan het begin van de brief, op de drempel van de brief, al wordt vastgesteld dat het hier gaat om geloof. En het wordt onderstreept door de woorden die in vers 4 staan, want Christus is het einde der wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En ook over dit vers, en we zullen vanavond nog wel een ander vers gaan zien, is al heel veel gedebatteerd, gediscussieerd, nagedacht. Moet ik nog weer meer van dat soort woorden noemen. Want het gaat dan om de wet of de Torah. En als ik de vraag zou stellen, wat dan de wet of wat dan de Torah? En ik zou die vraag aan een tiental gelovigen meegeven voor een week. Dan na een week is er heel veel gepraat en is er heel veel nagedacht. En ik ben bang dat men er dan niet uit is. Waarom niet? Omdat je Paulus nodig hebt. Dus je zou in die kring van 10, zou je nog Paulus eraan moeten toevoegen. En die zou dan leiding moeten geven aan dat gesprek. En dat kunnen we dan op deze kring doen in de brief die hij geschreven heeft. Hè, wat dan de wet? Hè, wat dan de Torah? Betekenen deze woorden dat de wet is afgeschaft of dat de Torah is afgeschaft? Nou, dat zegt Paulus niet. Betekenen deze woorden dan iets anders? We moeten denk ik wel met elkaar zien dat Paulus hier het heeft over Christus. Christus is het einde van de Torah. En dat woord einde, dat is het Griekse woord telos, dat door Paulus hier gebruikt wordt. En dat zou je misschien kunnen weergeven met een dubbel woord, het woord doeleinde. Dan hebben we het over doel en over einde. En dat is denk ik wel een woord dat de twee aspecten van het woord telos weergeeft. De een zal benadrukken dat de Torah haar doel bereikte in Christus, in hoe hij op aarde rondwandelde, hoe hij was, wat hij deed en ook hoe hij stierf, want dat had natuurlijk te maken met de vloek van de wet. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En ook daarmee ging een deel van de wet in vervulling, zodat hij heel die Torah vervulde. En daarmee kwam de periode van de Torah, de periode van de, of het beheer kan ik ook zeggen, het beheer van de wet kwam tot een einde. En vandaar dat Paulus al eerder in deze brief schreef, en dan ga ik even naar Romeinen 6, want hij heeft het voortdurend over de Torah. Overigens, in andere brieven, bijvoorbeeld Petrus en Johannes, zult u dat begrip wet niet te eens tegenkomen. Dat is toch ook wel opmerkelijk, hè? Maar in, bijvoorbeeld in Romeinen 6, daar schrijft hij ook over de wet, over de Torah. En dan in dat 14e vers, daar zegt hij, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, of onder de Torah, maar onder de genade. Dus hier zien we eigenlijk Paulus spreken over twee periodes van beheer, hè? Beheer van de wet en het beheer van de genade. Voorheen heerste de wet en dan nog specifiek in het volk Israël, over het volk Israël, want de wet was niet aan de heidenen gegeven. En nu leven wij in het beheer van de genade. En in dat beheer leven wij dus onder de genade. Onder, dat wil zeggen, als wij onder iets gesteld zijn, dan is datgene waar wij onder staan, voert heerschappij over ons. Hè? Dat betekent hier het woord onder. Staat hypo in het Grieks. Maar onder de genade. En dan gaat Paulus daarmee verder wat daar de consequenties van zijn. Dus daar zien we al een hele duidelijke wisseling van een ene periode van beheer naar het andere. En daar heeft het woord telos ook mee te maken. En Paulus zegt in Romeinen 10 vers 4, Christus is het einde van de wet. Christus is het einde van de Torah. Dat wil zeggen, in hem is die Torah tot zijn doel gekomen. Hij is de vlees geworden Torah, zou je misschien kunnen zeggen. En hij is ook degene die de vloek van de Torah heeft gedragen. En dat is wat Paulus natuurlijk in de Galatenbrief ook zegt. Waarna hij ook is opgewekt. Want let wel op dat hier niet staat Jezus is het einde van de wet. Maar hier staat Christus is het einde van de wet. Dat wil zeggen, dat is de opgestane. Er staat ook niet Jezus Christus. Er staat ook niet Christus Jezus. Er staat Christus. Dat betekent, gaat hier om de opgestane. Toen hij werd opgewekt uit de dood, toen was het werk volkomen wat hij gedaan had. En toen was ook die Torah volkomen in en door hem vervuld geworden. En daarmee was de periode van beheer van de wet was ten einde. En dat is wat Paulus hier dan vaststelt. Maar dat is natuurlijk al eerder in die brief. En dat heb ik dan alleen met Romeinen 6, maar je zou het met meerdere schriftplaatsen kunnen aanvullen. Wat Paulus al eerder in die brief heeft vastgesteld. Christus is het einde van de Torah. En daarmee zegt Paulus ook dat het houden van die wet, van de Torah, als een methode om gerechtigheid te bereiken voor God, voorbij is. Dus er bestaat geen mogelijkheid sinds de opstanding van Christus voor een mens om via de weg van het houden van de Torah gerechtigheid voor God te bewerken. Dat heeft al nooit gekund, want dat toonde de geschiedenis wel aan. Dat heeft de Jood wel heel ijverig geprobeerd, hè, zegt Paulus in het laatste stuk van Romeinen 9 en begin van Romeinen 10. Ze hadden wel een ijver voor God, maar ze konden toch geen gerechtigheid voor God bewerken. Dus dat heeft nooit gekund tot aan de opstanding van Christus, behalve door die ene zelf, onze Heer Jezus Christus zelf. En daarna, omdat die wet, dat beheer van de wet tot een einde is gekomen, is het ook niet meer mogelijk. Want Christus, zijn heeft die gerechtigheid laten zien, heeft die getoond. En daarmee is het zo dat daarna geldt het principe van geloof. En Paulus heeft al duidelijk gesproken in deze brief over het geloof van Jezus Christus. Dus hij geloofde God en hij geloofde ook dat God hem uit de doden zou opwekken, dat Vader hem zou opwekken uit de dood, dat heeft Vader ook gedaan. Want al wie in hem gelooft zal niet beschaamd uitkomen. Nou, dat geldt allereerst natuurlijk voor onze Heer zelf. Hè? Die geloofde Vader van A tot Z en hij is ook nooit beschaamd uitgekomen. Hij werd ook opgewekt uit de dood. En Christus is dat, hè, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En daarmee refereert Paulus opnieuw aan dat principe van geloof, wat hij in deze brief al zo uitvoerig heeft laten zien. Aan het leven van Abraham. En ook al eerder in dat derde hoofdstuk, hè, het geloof van Jezus Christus. Nou, daarna komt hij met het geloof van Abraham. En dat geldt dus voor een ieder die gelooft. En Abraham was natuurlijk iemand die ver leefde voordat er ook maar een wet gegeven was. En dat is waar Galaten 3 dan ook uitgebreid mee bezig is. En ik wijs al verschillende keren op die Galatenbrief, die zo ontzettend belangrijk is. En die veel christenen, gelovigen van vandaag de dag eens goed zouden moeten bestuderen. Maar die Galatenbrief is ongelooflijk belangrijk, want daarin gaat het om ook werken, maar dan niet werken voordat je tot geloof bent gekomen, maar werken nadat je tot geloof bent gekomen. En Paulus laat zien dat het houden van dagen, maanden, vaste tijden enzovoort, Galaten 4, waarbij hij dan verdrietig constateert, ik vrees dat ik mij tevergeefs voor jullie heb ingespannen. Jullie houden dagen, maanden, vaste tijden en noem maar op. En daarmee waren die Galaten die al eerder tot geloof waren gekomen, want Paulus was daar al geweest en hij had zijn hielen daar nog niet gelicht, of de Judaïsten kwamen. En die kwamen gelijk als verwarrende geesten, zeg maar, verwarrende zielen, dat is misschien beter om het zo te zeggen, verwarrende zielen, kwamen zij die Galaten verstoren. En daarop schrijft Paulus die brief, met een hele ernstige toon. Heel fel is die ook in die brief. En dat is wel terecht, want het gaat daar om de aantasting van het fundament van zijn evangelie. En zijn evangelie is genade. En voor een gelovige blijft het van A tot Z genade. Niet alleen op het moment dat je tot geloof komt is het genade, maar daarna leef je ook als gelovige in geloof, want al wie in hem gelooft zal nooit beschaamd uitkomen. En blijft het ook genade. Het kan nooit zo zijn dat daarna vervolgens God alsnog van ons werken vraagt om voor hem alsnog als ware een stukje gerechtigheid te bewerken. Dat is gewoon niet mogelijk. Nou, dat is wat Paulus hier ook schrijft. Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Wij wandelen in geloof. Niet door wat wij waarnemen, niet door wat wij aanschouwen. Mensen willen graag tekenen en wonderen zien. Dat is ziels, dat is aanschouwen en dat is niet een wandel in geloof. Wij wandelen in geloof, zegt Paulus. En wij wandelen in het vertrouwen, in het diepe vertrouwen op degene die wij niet kunnen zien. Maar we hebben zijn woord. Dat is voor ons het enige tastbare. En dat woord is rijk. En het woord spreekt van genade. En dat woord hebben we daarom nodig. Nou, Christus heeft die Torah laten zien. Die Torah die spreekt over het hoge morele, om het zo maar te zeggen, wat in God is. De Torah laat zien wat in God is. Kijk, de Torah op zichzelf is heilig, rechtvaardig en goed. De Torah is geestelijk, zegt Paulus allemaal in Romeinen 7. Dat blijft altijd bestaan. Alleen een mens, zodra die op de mens gelegd wordt, zoals het bij Israël gebeurde, bleek dat die wet zwak was door het vlees. De wet was zwak door het vlees. En daarom bleek dat die mens, zodra het op vlees gelegd werd, krijgt de mens dan de ervaring die de apostel Paulus in Romeinen 7 uitspreekt. Het gebod dat ten leven was, bleek voor mij juist ten dode te zijn. Hij kon het gewoon niet volbrengen vanuit zijn eigen vlees. En dat is steeds aan de hand. En wat je dus ziet is, wat binnen de christenheid dus is gebeurd, is dat men misschien op zijn best nog wel genade ziet voor het tot geloof komen, maar daarna uit dankbaarheid de wet houden bijvoorbeeld. Dat is een catechismus, ellende, verlossing, dankbaarheid. Eerst de wet, want je moet je eigen ellende leren kennen. Dan komt de verlossing door Christus. En dat erkent men, dat kan je nog wel terugvinden, dat de verlossing door Christus is. Maar vervolgens moet je dan uit dankbaarheid de wet gaan houden. En dan ben je weer terug bij af, want dan hoor je elke zondag de 10 woorden. En dan besef je weer dat je er weer afgelopen week weer niet aan hebt voldaan. En dan kom je tot de ervaring die Paulus ook in Romeinen 7 uitspreekt, ik ellendig mens. Maar dat is als je het uit jezelf probeert. Kijk, maar die Torah op zich is niks mis. Dat is Gods woord, dat is geestelijk. En als je beseft dat hij in alle delen in feite in de eerste plaats van Christus zelf spreekt, en ook van zijn geloof, Ja, dan wordt het heel anders. Hè? Dan krijgen die offers een diepe betekenis die daar stonden. De Israëliet, hè, de Jood, die kon ook wel door het brengen van die offers iets gaan beseffen van dat God barmhartig is, want hij vergaf dan die zonde die begaan was, doordat er een offer werd gebracht. Hè? Een offer voor de zonde, of een offer voor de schuld. En dan kon je ook nog niet bloedige offers brengen, hè? Een spijsoffer bijvoorbeeld. Dat is pure dankbaarheid, dat is naderen tot God, hè? Dat is wat offer ook zegt, korban. Naderen tot God, hè. Daarin kon die Jood. En daarmee zat natuurlijk het hele onderwijs, hè, Torah betekent onderwijzing, zat het hele onderwijzing en zei het iets over God. Alleen in de praktijk bleek dat men dat niet kon volbrengen en daaruit geen gerechtigheid voor God kon produceren. Nou, Christus is het einde van de wet, zegt Paulus, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En dan zie je dus dat waar ook de Heer Jezus zelf over spreekt, hè, die kadert dat ook af, die periode. Bijvoorbeeld in Lucas 16, we zullen het even met elkaar opzoeken. Lucas 16. En daar zegt hij, de wet en de profeten gaan tot Johannes. Want Johannes was de grootste profeet, hè? Dat was de profeet van het Koninkrijk der Hemelen. De wet en de profeten gaan tot Johannes. En sinds die tijd wordt het evangelie gepredikt van het Koninkrijk Gods. En ieder dringt zich erin. Dus Johannes predikte, keer jullie om, want het Koninkrijk van God of het Koninkrijk der Hemelen, hangt er vanaf welk evangelie je leest, is nabijgekomen. Bekeert u. En dat Koninkrijk Gods of dat Koninkrijk der Hemelen, waar hier ook op gedoeld wordt, is het aardse Koninkrijk dat in de Tenach beloofd was door de profeten, en wat door de komst van de koning gestalte zou krijgen in deze wereld of onder Israël, hè, om te beginnen. En je ziet dan eigenlijk dat men in de christenheid ook dat evangelie van het koninkrijk heeft overgenomen. En dat vind je dan terug als men dan bezig is met allerlei dingen. En dan hoor je, als je dan zo diverse kerken en groepen erover hoort, dat men dan bezig is om het Koninkrijk Gods in deze wereld gestalte te geven. Daar is men dan mee bezig. En dan denk je bij jezelf, als je het leest, ja, om welk evangelie gaat het dan? Gaat het dan om het evangelie van het Koninkrijk Gods? Of gaat het om het evangelie wat de apostel Paulus verkondigde? Dat zijn, naar mijn mening, toch dingen die je uit elkaar zou houden. Dus, Christus, die geeft zelf aan, hè, de Heer Jezus geeft zelf aan, dat de wet en de profeten, hè, maar we hebben het hier wat meer dan over de Torah, hè, maar de wet en de profeten gaan tot op Johannes, en Johannes is dan de grootste profeet van het Koninkrijk der Hemelen. En daarmee kadert de Heer toch een periode af. En hij is zelf natuurlijk de koning van dat koninkrijk. Maar hij werd niet aanvaard als koning. Hè? Hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Overigens, misschien ook eens om zo over na te denken. Hij kwam tot het zijne en de zijnen. Wie zijn dan de zijnen? Waarom zegt Johannes niet gewoon Israël? Hij kwam tot Israël en Israël heeft hem niet aangenomen. Waarom zegt Johannes dat niet? Kun je eens over nadenken misschien. Maar ze hebben hem niet aangenomen. Ze hebben hem verworpen. En daarmee gebeurde iets wonderlijks. Want je zou denken, nou is het afgelopen. De Heer werd gekruisigd. Hij is gestorven, begraven en hij werd opgewekt uit de dood. Maar daarna werd het koninkrijk eigenlijk opnieuw aan het volk aangeboden. Petrus ging opnieuw spreken over dat koninkrijk. Bekeert u. Keer je om. En laat je dopen tot vergeving van zonde. Nou, dat is helemaal het koninkrijk. En het evangelie van het koninkrijk. En dat werd op grond van het gebed van de Heer. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Werd dat koninkrijk opnieuw aangeboden aan het volk. En dat blijkt ook wel uit wat Peter citeert op de Pinksterdag. Namelijk dat hij zegt, dit is het waarvan gesproken is door de profeet. En dan citeert hij Joël. Dat in het laatste dagen, de laatste dagen voor het aanbreken van het koninkrijk dus, hij van zijn geest, en dan citeert hij niet helemaal letterlijk Joël, want Joël zegt zijn geest, en is van zijn geest. Dus wat we dan zien gebeuren is, er komen 3000 tot geloof. Een voorvervulling van wat de profetie van Joël zegt. En die in de nabije toekomst in volle vervulling nog zal gaan. Maar dat is steeds, met profetieën. Dat is steeds een gelaagdheid. Die kennen een vervulling. En dat zou je zeggen, nou, dat is een voorvervulling. Maar die krijgen dan daarna nog een complete vervulling. Kijk maar naar Joël. En zo kun je vele profetieën uit de Tenach aanhalen. Dus toen werd dat koninkrijk opnieuw aangeboden. En dat getuigenis wat toen klonk door de Heilige Geest, werd door het volk als geheel ook afgewezen. Even afgezien van dat er heel wat tot geloof kwamen. En toen werd Paulus geroepen. Dus toen kwam er een andere lijn. Toen kwam er iets nieuws naar voren. Paulus die in eerste instantie, als je het boek Handelingen leest, wat te maken heeft met het koninkrijk en hoe het daarmee gegaan is. Maar in de brieven van Paulus lees je wat hij predikte. Hij predikte genade. En nou is het voor heel veel mensen verwarrend, omdat Petrus het ook heeft over geloof. Want in Handelingen 15, dan is Paulus al een tijdje onderweg. En dan komt er tegenspraak van mensen die zeggen, ja, maar je moet eerst besneden worden. Of je moet besneden worden om ook behouden te kunnen worden. En er wordt dan over gesproken daar in Handelingen 15. En dan is het Petrus die dan op een gegeven moment het woord neemt. En die ook spreekt over geloof. En ook spreekt over genade. En daarom is het misschien wel voor veel mensen verwarrend. Petrus, Paulus spreken allebei over geloof, genade. Hoe zit dat dan? En toch gaat het om twee verschillende evangeliën. Nou, als we kijken wat Petrus daar zegt, in Handelingen 15. En de kwestie hier is dat er mensen uit de partij van de Farizeeën, Handelingen 15 vers 5, maar er stonden uit de partij der Farizeeën enige op die gelovig geworden waren en zeiden dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. Dus het waren Farizeeën die tot geloof gekomen waren, die geloven. En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van de aanvang af, letterlijk staat er van de aanvangsdagen af, mij onder u heeft uitgekozen, opdat door mijn mond de natiën het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven, evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door geloof hun hart reinigende. Nu dan, wat stelt gij God op de proef? Door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. Maar door de genade van de Heer Jezus geloven wij gered te worden op dezelfde wijze als zij. En dit zijn toch wel opmerkelijke woorden van Petrus. Die spreekt over geloof, vers 9. En hij spreekt over genade in vers 11. De genade van de Heer Jezus. En bovendien stelt hij in vers 10 heel duidelijk dat wat men stelde daar, het besnijden en het gebieden de wet van Mozes te houden, dat het een juk was dat nog onze vaderen, nog wij hebben kunnen dragen. En daarin doelt Petrus niet op het judaïsme, maar daarin doelt Petrus op het proberen te houden van de Torah. Dus hij doelt niet op het hele judaïstische systeem, waar de fariseeën een exponent van waren, maar hij doelt wel degelijk daar op de Torah. Dat was een juk wat ze niet hebben kunnen dragen. Dat was gebleken. Dit is heel eerlijk van Petrus dat hij dat zo zegt. En daarin blijkt dat Petrus, doordat hij naar Cornelius moest, iets geleerd had. He, dat laken moest naar beneden komen met die verschillende dieren enzovoort. Nou, het kostte heel wat moeite, zou je kunnen zeggen, om Petrus te overtuigen om dat te gaan doen. Maar hij ging naar Cornelius. Maar wie was Cornelius? Cornelius was geen pure heiden hoor. Cornelius was een proseliet. Vergis je niet daarin, hè? Cornelius was een proseliet. En daarmee is Petrus wel een stap verder gegaan over de eigen grenzen, om het zo maar te zeggen. Maar het was een proseliet. Het was iemand die al genaderd was tot het volk. Die op de hoogte was en daar naartoe ging. En daarmee is is Petrus nog niet zo ver gegaan als Paulus. Kijk, Paulus ging naar, laten we zo zeggen, pure heidenen, die geen proseliet waren. En dat was revolutionair in die tijd. Want dat wekte ook de woede op van de Joden, en dat waren notabene Messiaanse Joden, in Handelingen 22, als hij een woord tot hen spreekt, en als hij dan het woord heidenen uitspreekt, worden ze woedend en ze willen hem lynchen. Zoveel weerstand wekte dat op. En Paulus is eigenlijk voor, ja, vandaag aan de dag nog voor heel veel christenen, en je merkt het ook in de theologie, is Paulus eigenlijk een heel lastig iemand. Want Paulus predikt genade en hij houdt het ook bij genade. En ook de hele kwestie, hè, die ook hiermee te maken heeft. Hè. Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En een ieder die gelooft, en dat gold ook nog in de tijd dat Paulus deze Romeinenbrief schreef, dat had dus te maken met twee lijnen. Met gelovigen die, laten we zeggen, Petrus gevolgd waren. En gelovigen die Paulus gevolgd waren. He, dus dat principe gold voor die beide groepen. En dan heb ik het ook over twee verschillende evangelieën. Over het evangelie van de besnijdenis en het evangelie van de voorhuid, of het evangelie van de onbesnedenen. Het evangelie van de besnijdenis, nou, daar moet je Petrus aan verbinden, en het evangelie van de voorhuid, dat is Paulus' zaak. Dat zijn twee verschillende evangelieën. En waarom schrijft Paulus nou zijn Galatenbrief? Omdat er ook een soort mengvorm was ontstaan van twee, en daarvan zegt Paulus, dat is geen ander evangelie, dat is geen geldig evangelie. Hè? Dat is een andersoortig evangelie, een mengvorm. En dan zegt hij in Galaten 1 vers 6 en 7, hè, het is een andersoortig evangelie, gebruikt het Griekse woord heteron, dat geen ander allos is. Dus dat is geen ander echt evangelie. En daar gaat het ook over in die Galatenbrief. Want er werd een mix gemaakt. Paulus ging niet daarmee zeggen dat het evangelie van wat Petrus bracht, het evangelie van de besnijdenis, dat geen geldig evangelie was. Dat zei hij niet. Nee, er was een soort derde waarvan je niet eens kon zeggen dat het nou een echt evangelie was. Hè? Een mengvorm. Nou, Christus is het einde van de wet tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. En geloof is wat overeenstemt met het principe van genade. Het gaat om gerechtigheid door geloof. En wat is er nou met de... wat heeft Christus gedaan? Nou, daarover wil ik toch ook met u even Matthäus 5 lezen. Matthäus 5, vers 17. Want dat is een tekst die men ook soms gebruikt. En dan wordt daar iets bij gezegd. Maar zullen we eerst even lezen. Meent niet, Matthäus 5 vers 17 tot en met 19. Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden. Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. Want voorwaar ik zeg u. Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet één jota of één titel vergaan van de wet van de Torah, eer alles zal zijn geschied. Wie dan een van deze kleinste deze geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het koninkrijk der hemelen. Doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het koninkrijk der hemelen. Nou, even tot zover. Dus de Heer zegt dat hij niet gekomen was om de Torah of de profeten te ontbinden. Dat heeft hij ook niet gedaan. Net zo min als die Torah is afgeschaft, is die ook niet ontbonden. Maar hij heeft hem vervuld. Hij heeft hem laten zien. En hij verbindt dat met het vergaan van de hemelen en de aarde. Dus die Torah, omdat het Gods woord is en het geestelijk is en het laat zien wat in God is. Daarom zal dat blijven tot deze oude schepping voorbij is. Als je daarmee verbindt met deze woorden van de Heer, die verbindt het met het vergaan van de hemelen en de aarde, dat is dus deze oude schepping. Op dat moment zal die Torah er zijn. Alleen het principe wijzigt. Het principe van geloof komt naar voren. En dan kennen we ook natuurlijk het verschil tussen het oude en het nieuwe verbond. En daar heeft dit ook mee te maken. Het oude verbond, dat is voorbij. Dat is ontbonden. Maar het nieuwe verbond, dat is nog toekomst voor Israël. En ook zullen de volkeren daarin delen. Het nieuwe verbond. Maar het nieuwe verbond heeft in zich geestelijke principes die in feite al wijzen naar de nieuwe schepping. Maar dat nieuwe verbond zal natuurlijk een hele duidelijke functie hebben in de komende tijd van het koninkrijk. En dat is waar de Heer het hier ook over heeft, over het koninkrijk der hemelen. Dus hij verbindt die Torah met het... als je zou willen zeggen moment, als je moment wil aanwijzen, met het vergaan van hemelen en aarde. Want als je die Torah bestudeert, dan zie je dat die in de nieuwe schepping... Dan ben je dus in een nieuwe schepping, dat die Torah dan niet meer van toepassing is. Omdat je dan een hele nieuwe situatie hebt, met andere geestelijke principes. En het bijzondere is dat wij als leden van het lichaam van Christus, in Christus een nieuwe schepping zijn. Dus dan zijn wij als het ware al voorbij de komende tijd van het koninkrijk, geestelijk gezien. En zijn wij al deel van die nieuwe schepping? En zijn we in hem. Dus die geestelijke principes van een nieuwe schepping, die brengt Paulus naar voren in zijn brieven. Daarover zul je ook niets lezen in Handelingen bijvoorbeeld. Omdat Handelingen puur een boek is wat te maken heeft met de komst van het zichtbare koninkrijk op aarde. Maar de geestelijke waarde, de volle geestelijke waarde van de boodschap die Paulus bracht, vinden we alleen terug in zijn brieven. Dat is ook iets wat vaak over het hoofd gezien wordt. Nou, dat even over, want er wordt soms gezegd, door mensen die dat willen toelichten en uitwerken, die zeggen ja, het nieuwe verbond is niets anders dan een vernieuwing van het oude verbond. Maar dat is het niet. Het is geen vernieuwing van het oude verbond. Maar het is een nieuw verbond. Met andere principes. Dan gaat het om genade. Dan geeft God zijn geest in de harten van de mensen. En besnijdt hij die harten. En schrijft hij zijn Torah in die harten van vlees. Zodat die mens dan van binnenuit door de geest die Torah kan volbrengen. Maar dan is het niet meer vanuit jezelf. Dat heeft daar niet meer mee te maken. Het is door zijn geest. En dat is dan de kracht die die mens heeft, om het te doen en tot Gods eer te leven. Nou, Christus is het einde van de wet voor een ieder die gelooft. En dat is ook waar Hebreeën bijvoorbeeld over spreekt, en Jeremia natuurlijk, bij de komst van het nieuwe verbond gaat het om geloof. En bij Israël is het dan inderdaad, wat we ook gelezen hebben, belijden met de mond en geloven met het hart. En dat belijden met de mond is dan ook heel belangrijk, want al wie de naam des Heren aanroept zal gered worden. Dat geldt ook bij de aanvang van het koninkrijk. Maar als we heel precies kijken, wat Paulus hier dan zegt in Romeinen 10. Indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft. Dan zou je, als je natuurlijk scherp leest, kunnen afvragen, moet je als voorwaarde ook met je mond belijden? En als je de eerdere hoofdstukken van de Romeinen erop naslaat, dan is dat geen voorwaarde natuurlijk. Dat kan niet. God schenkt ons geloof in het hart. En natuurlijk wat van binnen zit, dat zal eruit komen. Maar als iemand even heel extreem gesteld. Stel nou dat iemand op de sterfbed in de laatste ademtocht gelooft voor het eerst van het leven. Er wordt iets gezegd aan het sterfbed en diegene die daar ligt is zo zwak, die kan niet meer spreken, maar die hoort dat. En misschien voor het eerst in dat leven gelooft hij die boodschap. Die heeft niet op dat moment niet meer de kracht om dat nog met de mond te kunnen belijden. Maar dat is dan toch genade. Dat is dan toch genade. Dus daarmee kun je ook zien, en als je het in de tekstverband plaatst hier in Romeinen 9 tot 11, gaat het over Israël. En Israël wordt gered als zij de naam des Heren aanroepen. En wanneer doen ze dat? Aan het eind van de 70ste week van Daniël. Als ze onder grote druk staan en ze niets anders ook meer kunnen dan de naam des Heren aanroepen die zijn voeten heeft gezet op de Olijfberg. Dan zullen zij zijn naam aanroepen en zullen ze gered worden. En zal het gelovige overblijfsel kunnen vluchten omdat er een dal is ontstaan door die aardbeving waar de Olijfberg splijt enzovoort. Maar dan zullen zij, het gelovige overblijfsel, zullen zij geloven en die naam van de Heer aanroepen. Dat zal redding betekenen. Dat is, en daarin kun je ook zien dat het hier gaat om Israël. Nou, Christus is het einde van de Torah tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, en dan citeert Paulus Mozes, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daarin leven. Dat is, doe en leef. Gerechtigheid en leven horen bij elkaar. Stel je voor dat de mens in staat zou zijn om volledig die gerechtigheid van de wet te kunnen doen, dan zou die ook leven. Maar dat kon niet, want het blijkt dat die mens God nodig heeft. En eigenlijk volledig afhankelijk is van God. De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daarin leven. Dat is het principe van de Torah, doe en leef. Nou, dat vinden we in Leviticus 18 vers 5. En dat is wat de Torah zei en dat is natuurlijk ook wat Paulus heel goed wist. Het is eerst doen en dan leven. En bij ons als gelovigen aan het lichaam van Christus is het eigenlijk precies andersom. Wij ontvangen eerst leven. Wij ontvangen nieuw leven door de geest van God, waarmee we verzegeld worden. Als wij het woord der waarheid horen en dat geloven, dat is helemaal Gods werk. Dat we op een gegeven moment gaan luisteren en dat we de belangstelling voor krijgen, dat we het gaan horen en dat we het geloven. Dat is helemaal Gods werk. We worden daarmee verzegeld met die geest. En wij ontvangen daarmee leven, het leven van Christus in ons. En omdat het leven van Christus in ons is, en omdat we dan die kracht van de geest in ons hebben, daarom kunnen wij ook doen. Dus dan is het bij ons precies andersom. Het is eerst het leven, maar dan is het het leven dat wij ontvangen hebben van hem. En daarmee zien we ook dat het louter, puur en alleen genade is. Het is genade. En dat is wat Paulus duidelijk stelt hier. De mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daarin of daardoor leven. Dus, en dat stelt hij tegenover ieder die gelooft. En let u ook steeds op het gebruik van het woordje want, aan het begin van deze zinnen. Dus Paulus is hier bezig in een betoog waarin hij redeneert, waarin hij een duidelijk principe en duidelijke gedachte opbouwt. En dan zet hij daar tegenover, maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt aldus. Dus hier zet hij in contrast, in tegenstelling, de gerechtigheid naar de wet en de gerechtigheid uit het geloof. En hij zet dan als die gerechtigheid uit geloof, als was het een persoon voor ons. De gerechtigheid uit het geloof spreekt, alsof dat een persoon is. En dan citeert hij, en dat is heel boeiend, want ook daarover is ontzettend veel nagedacht, gediscussieerd, zijn meningsverschillen geweest, zijn veel uitleggingen geweest, noem maar op. Wat doet Paulus hier nu? Wat doet Paulus hier nu? Interpreteert Paulus hier Mozes? Of doet hij iets anders? Dus hij zegt dan, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen? Namelijk om Christus te doen afdalen. Of wie zal in de afgrond neerdalen? Namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. En daarin zie je dus dat Paulus wel iets aanhaalt van die uitspraak uit Deuteronomium 30. Maar hem wel hier ons anders voor ogen zet. En dat is toch heel opvallend, want dat doet hij wel vaker. En als we even kijken naar wat hij dan precies citeert, dan zegt hij, wie zal ten hemel opklimmen? En als we dan even terugbladeren naar Deuteronomium 30. En dan gaan we even kijken wat Mozes daar zegt. Deuteronomium 30. Vanaf vers 11, waar staat, want dit gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. Nou, Paulus die zegt daarvan, zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. En dan zien we dus dat Paulus een deel van Deuteronomium 30 vers 12 aanhaalt. En dat verbindt met Christus. Dat is natuurlijk het waar hij het over heeft. Hè? Christus is het einde van de Torah. Dus met de komst van Christus is er iets heel belangrijks gebeurd. Namelijk de Messias, de profeet waar de Torah van sprak, is gekomen. En die heeft hem vervuld. En Christus is namelijk afgedaald naar deze aarde. En dat is natuurlijk voor de lezers is dat duidelijk, die deze brief ontvingen. Hè, moest dat heel duidelijk zijn. Christus is afgedaald naar deze aarde. Dus wat je ook zou willen doen, en misschien wel het meest extreme om het zo maar te zeggen, opklimmen tot in de hemel, dat is helemaal niet meer nodig, want Christus zelf is al gekomen. En hij geloofde. En dat bracht gerechtigheid. En daarom hebben wij ook Gods gerechtigheid ontvangen. Dus waar het hier om draait, is de gerechtigheid uit geloof. En Paulus is bezig in het licht van Gods gerechtigheid, tegenover die gerechtigheid die men meende uit de werken van de wet te kunnen bewerken. He, dus het gaat om die gerechtigheid Gods tegenover de gerechtigheid door werken van de wet. En dat is, denk ik, wat ons goed voor ogen moet staan, dat Paulus in die tegenstelling hier spreekt. He, hij zet dat tegenover elkaar, in dat contrast. He, laat dat goed duidelijk zijn. Nou, wie zal ten hemel opklimmen? Dus wat je dan ook maar zou kunnen doen. Nee, Christus is al afgedaald naar deze aarde. En heeft het alles al volbracht. En daarmee zien we waarom Paulus deze bijzondere manier van spreken gebruikt. Hè. Wordt genoemd de stijlfiguur waarin iets onmogelijks eigenlijk wordt aangegeven. En waarmee Paulus dus eigenlijk, wat hij al vaker gezegd heeft, nog duidelijker laat zien het onmogelijke van het eigen gerechtigheid proberen te verkrijgen door de werken van de wet. Dus alles wat een mens nog extra zou willen doen, in feite loopt dat stuk, zou je kunnen zeggen, op het principe van geloof. Het gaat om een leven, hè, ons leven is een leven van geloof. En Paulus schrijft ook deze brief tot geloofsgehoorzaamheid. Hè. Dus dat wat je hoort, je daaraan onderschikken. Dat ook gehoorzamen, hè, de gehoorzaamheid van het geloof. Het is niet langer de gehoorzaamheid die de Torah eiste, hè, doordat je dat zichtbaar moest maken in allerlei werken. Of het brengen van offers. Maar hier gaat het om gerechtigheid door geloof. Gewoon die wandel met hem. In geloof en gehoorzaamheid. Abraham ging. Ja, Abraham ging op weg. Abraham geloofde en hij ging op weg. Met Yahweh. Die had hem geroepen. Abraham was een gelovige. En dat was puur alleen geloof. En dat geloof werd tijdens het leven van Abraham getest, zou je kunnen zeggen. Maar ook daar moet je weer een beetje voorzichtig mee zijn. Maar het bleek steeds duidelijker in het leven van Abraham dat hij een gelovige was. God gaf een belofte. Abraham geloofde dat. Maar God wachtte nog met het vervullen van de belofte. Hè, dat is... Dat is wat, en toen probeerde, ja, dan zeggen wij dan menselijk, hè, toen probeerde Abraham als het ware God een handje te helpen. Maar dat was niet de vervulling van de belofte. En dan krijg je dus, nou ja, Ismaël en Isaac. De zoon van de slavin en de zoon van de vrije. En tot op vandaag de dag is het natuurlijk nog steeds zo, dat de zoon van de slavin, Ismaël, vervolgt de zoon van de vrije, Isaac. Nou, dan zit ik helemaal in Galaten 4, hè? Dus degene die menen dat er allerlei extra dingen noodzakelijk zijn voor wat dan ook maar. Je kan er allerlei woorden voor gaan invullen. Maar dat werd ook zichtbaar bij Paulus zelf. Door wie werd hij achterna gezeten? Door wie wilde hem vermoorden? Nou, dat is wel heel heftig als ik dat zo zeg. Maar wie wilde hem vermoorden? Dat waren de zonen van de slavin, hoor. Die zaten hem achterna. Hij had helemaal geen last. In Athene had hij helemaal geen last. Er waren gewoon pure heidenen. Die hadden een heel pantheon aan goden. En hij zegt, ja, de onbekende God. Ja, en toen hij eenmaal sprak over de opstanding van Christus, toen haakte ze af. Voor het overgrote deel. Dus je dacht van, ja, nou ja, die man is niet helemaal goed bij zijn hoofd. Opstanding van doden, dat is zo dwaas. Maar gingen ze weg. Maar ze gingen hem niet achterna zitten. Maar dat waren pure heidenen. Maar die hadden helemaal niks met die Torah en alles en werken en noem alles maar op te maken gehad. Dat waren filosofisch ingestelde mensen, die wilden steeds iets nieuws horen. Nou, ze dachten, nou, die Paulus die gaat daar staan, die heeft misschien ook wel wat nieuws te vertellen. En ze hoorden hem aan, nou ja, opstanding van doden, ja, nou ja. Daar maken we niet mee. Nou, ze maken het wel mee in de toekomst. Hun eigen opstanding. Maar goed, dat is weer wat anders. Maar daar haakten ze bij af. En daarna kun je zo'n enorm groot verschil zien, hè. Dus Paulus heeft het over gerechtigheid. Je zou kunnen zeggen twee soorten gerechtigheid. En ook al zou de mens, ik weet niet wat, ook doen. Het heeft geen zin. Het loopt stuk op het feit dat Christus al gekomen is. En alles al volbracht heeft. Hij heeft zijn missie werkelijk volbracht. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaren te redden. En dat is niet een mogelijkheid dat zondaren nog gered zouden kunnen worden, maar dan moeten ze wel eerst dit of dat doen. Nee, hij heeft zijn missie volbracht. Hij heeft ze allemaal al gered. Dat is nou werkelijk genade. Dat is nou wat je tegen mensen kan zeggen. Dat is echt goed nieuws. En mensen kunnen dat. Hoef ik dan echt niks te doen? Nee, het is allemaal al volbracht. En dat is de boodschap die Paulus bracht. Het is genade en dat betekent dat het om niet is, dat het zonder werk is en dat het door geloof is. Dat zijn de kernwoorden van Paulus' boodschap. En dat is een heel ander principe dan het principe van werken waar in feite ieder mens toch steeds weer probeert in te... Ja, waar ieder mens elke keer weer als het ware intuint. Dat die eigen prestaties en dat dan in rekening willen brengen en daar dan op kunnen bogen en noem alles maar op, dat komt steeds weer bij ons mensen om de hoek kijken. Maar Paulus houdt het bij genade en dat is ook de reden waarom hij die brief aan de Galaten ook geschreven heeft en ook in die toon waarin hij die brief geschreven heeft, die felle toon die hij daar heeft. Want het gaat dan om het fundament van het evangelie. En noem maar op, alle andere religies, inclusief het christendom. Alle andere religies werken allemaal met werken. Bij het boeddhisme moet je een bepaald pad van 8 stappen, geloof ik, moet je afleggen. Of het zen-boeddhisme, dat is wat filosofischer, dan moet je mediteren. En dan heb je een altaartje in huis en moet je, nou ja, hou maar op. Maar dat is allemaal religie. Het is allemaal de weg van eigen werken. Daar zit eigen filosofie van mensen. Ja, de slang, goed. Die zit erachter natuurlijk en doorheen te lispelen. Maar dat is allemaal religie, dat is allemaal filosofie. En bedenk dat Paulus in Colossense 2 nadrukkelijk een aantal versen heeft geschreven, waarin hij vaststelt dat Christus het einde is van alle religie en het einde is van alle filosofie. Wil je antwoorden hebben, kom je bij hem uit. Christus, de gestorvene, de opgewekte. En dat geeft antwoord op levensvragen van mensen. Als mensen daarmee zitten, dan is hij het antwoord. En dat is natuurlijk ook wat... Ik bedenk je denkt steeds vaker eigenlijk dat Paulus eigenlijk heel erg lastig is voor een heleboel mensen. Paulus is lastig. In de laatste weken heb ik dat toch diverse keren in gesprekken, komt dan die opmerking zo bij je naar boven. Dat mensen dan dingen tegen je vertellen en dan zeggen, ja, die lastige Paulus. Die lastige Paulus, want die kom je dan tegen. Die haalt er een streep doorheen. En dat is elke keer weer, komt dat naar voren. Nou, wie zal ten hemel opklimmen namelijk om Christus te doen afdalen? Wie zal in de afgrond neerdalen namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen? Maar hij is allang opgewekt. En het is heel goed mogelijk, en dat is wat broeder Rogers in zijn studie naar voren brengt, dat Christus, nadat hij werd opgewekt uit de doden, daadwerkelijk wel in die afgrond is, in die abyssos is neergedaald, om wat te doen? Om aan de geesten in de gevangenis te prediken. Zijn opstanding. De overwinning over de dood. Dat zou kunnen. Maar ook dat geef ik u dan mee ter overweging. Dat is niet dat de Heer toen hij dood was aan de mensen toen heeft gepredikt. Dat betekent dat niet, de geest in de gevangenis. Maar dan gaat het echt om geesten die vastgehouden worden, die gebonden zijn in duisternis. Dat is die gevangenis. En dat zou misschien de afgrond kunnen zijn, die ook Tartarus, dat zou misschien daarmee te maken kunnen hebben. Maar dat hij, nadat hij was opgewekt uit de dood, dat hij toen, misschien in de afgrond, Tartarus, toen aan die geesten in de gevangenis heeft gepredikt, dat zou kunnen. Zijn eigen overwinning, de overwinning over de dood. Maar goed, geef het mee ter overweging. Christus uit de doden te doen opkomen. Hier wordt gesproken over die abyssos. Nou, het zou, als u een concordante literal New Testament of in het Duits heeft, dan zou u dat woord afgrondes kunnen nalopen wat er in de schrift van gezegd wordt. En op zich is dat best wel eens goed om te doen. Maar ook dat, ook al zou je in de diepte willen neerdalen om Christus uit de dood toen opkomen, ja, dat is geen issue in feite, dat is geen punt, want Christus is opgewekt uit de doden. Het heeft voor de mensen ook geen enkele zin om zoiets te proberen uit te halen. Je ziet dat mensen die, hoe moet je dat nou zeggen, ingesteld zijn op bepaalde dingen willen zien, manifestaties, spectaculaire dingen. Nou, onze tijd is er vol van. Bij de ene prediker is het nog gekker dan bij de andere tegenwoordig. En het moet dan allemaal voor christendom of christelijk geloof of wat dan ook doorgaan. Nou, als je leest wat zich er dan afspeelt, dan heeft het daar, als u het mij vraagt, vrij weinig mee te maken. Waar het woord gesproken wordt, het woord van het evangelie, en dat wekt geloof in het hart, dat is vaak een hele stille, totaal niet spectaculaire werking van de geest. Dus dan bedoel ik mee dat het in de eerste plaats helemaal niet zichtbaar is. Maar dan is er wel iets gebeurd in het hart van die mens. Dan is er iets gebeurd in de geest van die mens. En dan is daar geloof in gewerkt. Dan heeft Gods geest daarin gewerkt. En dat zal hoe dan ook in het leven wel naar voren komen. Dan ontstaat er honger, dan ontstaat er grote belangstelling voor het woord. Dan wil je steeds meer van het woord weten, want je wil steeds meer weten van die Heer die je kent. Honger naar het woord. Ik denk dat dat een belangrijk facet is. Van het leven als gelovige. En ga maar na in je leven, als je echt met het woord aan de slag wil, dat er ook gelijk allerlei afleidingsmanoeuvres zich voordoen. Ik hoef u niks te vertellen, ik kan er zelf denk ik best genoeg voorbeelden van geven. Maar daar waar je met het woord echt aan de slag gaat, daar zal de tegenwerker onherroepelijk allerlei afleidingsmanoeuvres opzetten. En dat kan zich op allerlei manieren voordoen. Maar dat is altijd, je zou kunnen zeggen dat is de stoorzender. Ja, inderdaad. Dan heb je een stoorzender op de lijn. Nou, zaak om dat uit te zetten. En toch gewoon met dat woord aan de slag te gaan en ermee door te gaan. He, je kan nooit zeggen van, nou ja, ik ben als gelovige, he, dan hebben mensen, dat weet ik niet, mensen hebben dan misschien een soort gevoel van arrivé, he, van we weten het allemaal al. En dat misschien niet hardop uitspreken, maar als je dat gevoel van binnen hebt, dan zou ik zeggen, nou, ga dan die schrift maar open doen en ga maar opnieuw beginnen. En dan ga je ontdekken dat je nog maar heel weinig wist. En dat ontdek je elke keer als je met de schrift bezig gaat. Hè? Dat je er eigenlijk nog maar heel weinig van weet. Dat je het idee hebt van, nou, we mogen er misschien iets van weten, een klein beetje. Maar dat is al zoveel heerlijkheid. En wat zal het zijn als hij komt en wij hem ontmoeten. En die heerlijkheid dan van hem mogen ontvangen. En gaan zien wie hij werkelijk is. Nou, dan zal het nog veel geweldiger en veel heerlijker zijn dan wij ooit kunnen bedenken. Maar Paulus die zegt hier in Romeinen 10 vers 8, maar wat zegt zij, en daar wijst hij ook op dat woord, hè? Nabij u is het woord, en hier gaat het om een uitspraak, hè? Een rema, dat is wat over ons en in ons uitgegoten wordt, hè? Het heeft te maken met gieten, dat woord. En daarom is dat water is een beeld van het woord van God. Dat is ook zo'n mooi beeld, vind ik, wat uit de Tanach al aan alle kanten naar voren komt. Hè. Nabij u is de uitspraak in uw mond en in uw hart. Namelijk de uitspraak van geloof dat wij prediken. En ziet u hoe hier de apostel zo nadrukkelijk steeds weer wijst op geloof. Omdat geloof het principe is wat met genade overeenstemt. Geloof heeft namelijk geen enkele prestatie. Geloof is gewoon eenvoudig. Je gelooft wat je hoort. Abraham geloofde God en er werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dat is het principe. Abraham deed niks. God riep hem uit die tent. Hij ging buiten staan. En God zei, kijk eens naar die sterren. Zo zal je nageslacht zijn. Nou, Isaac was het toen nog lang niet. En Abraham geloofde God. Die geloofde dat zijn nageslacht inderdaad zo groot zou zijn. Wat uit hem en Sarah geboren zou worden. Hij geloofde dat. Hij stond buiten die tent. Hij keek omhoog. Hij hoorde dat woord en hij geloofde dat. Dus hij deed helemaal niks. Hij stond daar maar. Hij deed niks. En dat vind ik een prachtig plaatje van, een prachtig beeld van een gelovige. En dat is ook wat het principe waar Paulus eigenlijk steeds bij blijft. Hè? Geloof. Je kan het uit al zijn brieven kan je dat naar voren halen. Kijk naar het slot van de Efezebrief, daar heeft hij het over liefde met geloof. Liefde met geloof. Zie je, dus dan heeft hij het weer over dat geloof. Geloof, verwachting en liefde. Dat zijn in feite de drie belangrijke elementen, als ik het zo mag zeggen. Elementen voor deze tijd. Geloof, verwachting en liefde. Nou, geloof dat zal op een gegeven moment overgaan in inderdaad het zien van hem. En de verwachting ook, dan is de verwachting werkelijkheid geworden. Want verwachting die je ziet is geen verwachting meer. En wat dan overblijft is natuurlijk die alles overstromende liefde van God. Dat blijft altijd bestaan. He, dat is die eeuwige liefde, die oneindige liefde, net zoals God oneindig is. He, in tijd en in grootheid. Die liefde die blijft bestaan. Die liefde is de onderstroom van al Gods handelen. He, en God werkt alles uit in zijn plan. He, daar hebben we een aantal keren geleden bij stilgestaan. He, dat God in feite alle touwtjes in handen heeft. Dat er niets buiten hem omgaat. Maar dat alles door hem wordt uitgewerkt. En voor ons kost het ongelooflijk veel moeite om te beseffen dat het zowel inderdaad dat kwaad is. God is de schepper van het kwaad. En dat hij daar doorheen werkt. Dat hij dat ook uitwerkt. In zijn hand is, kan dat kwaad inderdaad, kan het goede voortkomen. Hè? Dat is door zijn werken, door zijn hand. En aan de andere kant werkt hij door geloof, hè? Door gelovigen. Nou, dat is wat. En door, zou ik kunnen zeggen, ja, het positieve, het goede. Hè? Werkt hij door het goede. De dingen uit. Dus hij heeft alles werkelijk totaal in zijn hand. En God is een genadig God. Hè, afgelopen maandag was ik in een rouwdienst en toen sprak Wim Hogendijk. En die sprak wat over genade. En toen formuleerde hij het eigenlijk heel mooi, vond ik. Hij zegt, als je als mens overal doorheen gezakt bent, En je komt dan, als je uiteindelijk door alles heen gezakt bent en je komt dan op de bodem, dan is die bodem genade. Dan is het niet zo dat je bent door alles heen gezakt, je hebt alles verspeeld en nou word je veroordeeld. Nee, op die bodem is uiteindelijk Gods genade, zijn armen. Nou, dat vond ik prachtig, een prachtig voorbeeld, hè? Prachtig geformuleerd van wat genade is. En dat hoor je dan in zo'n rouwdienst waar ook allerlei mensen zitten. Ik denk van nou, die mensen horen nu iets geweldigs. Die horen uit Titus 2 wat genade onder andere betekent. Nou, dat is een bijzonder, bijzonder fijn moment. En dat is ook Titus, hè? Nou, dat is een evangelie wat Paulus mocht brengen. De genade van God is verschenen voor alle mensen. Hè? Het brengt heil aan alle mensen. Ik denk niet dat al die mensen die in de kerk daar zaten dat geloofden. Dat het werkelijk ook daadwerkelijk voor alle mensen is. En ook dat al die mensen ook echt zullen delen uiteindelijk in die genade. Dat denk ik niet, maar die boodschap heeft geklonken. En dat is een geweldig iets op zich al. Hè? Genade. Nou, genade, geloof, het staat in feite helemaal los van ons werken. En laatst hoorde ik dat ook iemand eigenlijk wel mooi formuleren. Wat wij als mensen doen, is al het zondigen. En wat God doet, is al het redden. En daarna is datgene waarin wij delen, is die hele redding van God. Nou, dat is natuurlijk ook geweldig, hè? Nou, dat is denk ik, wat hier ook in dit stukje, in Romeinen 10, zo duidelijk naar voren komt. Dat het helemaal te maken heeft met God die het uitwerkt. Hè? Het gaat om de gerechtigheid van God. Die hij schenkt. Door geloof. Door het geloof van Jezus Christus. Aan ons mensen. Degene die geloven. En het geloof zelf is ook een geschenk van God. Ook dat heeft. Ook daarvan kunnen we niet zeggen van. Nou, ik heb ooit geloofd. Of ik ben ooit tot geloof gekomen. Of wat dan ook. Dat kan je ook niet zeggen. Ja, je kan het wel zeggen. Maar als je erbij zegt van. Ja, maar ik besef dat op dat moment dat ik ging geloven. Dat het Gods werken was in mij. Ja, dat is het. Dan is het helemaal genade. Dan heeft het helemaal niets met ons eigen inspanning te maken. Nou, en dat is wat Paulus hier ook duidelijk maakt. Hè? Aan de hand van hoe hij citeert uit de Tenach, is het niet zo dat hij Mozes interpreteert, maar hij citeert daaruit en laat zien dat ook in die Tenach er wel gewezen werd op dat geloof, maar dat het pas door Christus zelf werkelijkheid en tot vervulling is gekomen. Wat in die periode van de Torah, in dat beheer van de Torah dus niet kon, wat de mens niet kon. Christus is het einde van de wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Nou, dat is en daarmee omschrijft Paulus dus in een vers heel kernachtig een enorme verandering. En Christus is, Paulus heeft het in Galaten over het evangelie van Christus. En dat is het evangelie van de genade van Christus. Dat noemt hij ook in Galaten 1. Hè? Als het over die verschillende evangelie heeft. Nou, wat geen evangelie is, dat is in feite. Je gooit allemaal dingen uit de Bijbel bij elkaar in een glas. En je doet er de staafmixer in. En je husselt alles door elkaar. Nou, dat is een mengevangelie. En dat is geen evangelie. Nou, dat is waar Paulus het in zijn Galatenbrief over heeft. En die, als je Romeinen leest, dan moet je ook voortdurend denken aan Galaten. Hè? Die brieven hebben toch heel nauw met elkaar te maken. En dat is wat hij daarin bekend maakt. Goed, ik wil het hierbij laten voor vanavond. Als laatste avond van dit seizoen. En dan gaan we volgend seizoen bij Leven en Welzijn verder.